Ik stel voor dat we op deze tweede avond verder gaan bij Kolossenzen 1, vers 3. Kolossenzen 1. We hebben vorige maal wat inleidende dingen zo met elkaar bekeken aan de hand van de eerste twee versen. Nu gaan we vers 3 lezen tot en met vers 14. Dus nou schiet het in één keer op. Kolossenzen 1, vers 3 tot en met 14. En gewoontegetrouw gaan we dat eerst met elkaar lezen. Daar staat: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarom danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Tot zover de inleidende woorden voor deze avond. We zijn begonnen bij het derde vers. En in dat stukje, vers 3 tot en met 5, daar kom je eigenlijk gelijk drie van die hele bekende begrippen of bekende woorden tegen. Want je ziet daar bijvoorbeeld staan in het vierde vers dat woordje geloof daar staat. Wij hebben gehoord van uw geloof. En vervolgens staat er: we hebben ook gehoord van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Nou, dan heb je er al twee, geloof en liefde. Nou, dan weet je eigenlijk ook wel wat die derde moet zijn. En die kom je in het vijfde vers tegen. Hè, want daar staat: vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Nou, die drie begrippen, ze hebben dat in deze vertaling er ook maar gewoon boven gezet. Dankzegging voor geloof, liefde en hoop. Dat is ook de goede volgorde. Wij kennen hem wat bekender in een andere volgorde, hè? Dan is het geloof, hoop en liefde. Zo schrijft Paulus dat in de Korinthebrief. En dan zegt hij van ja, en de meeste van deze is de liefde. Hier komt dat ook naar voren. En het blijkt ook in andere tekstgedeelten dat het ook naar voren komt. Je kunt dat in de Galatenbrief bijvoorbeeld terugvinden in het vijfde hoofdstuk. Daar kom je die drie dingen ook weer tegen. Je kunt het ook terugvinden in de eerste Thessalonicenzenbrief. In het derde vers van hoofdstuk 1 daar. Daar staat dat. En je kunt het ook terugvinden in Efeziërs 4. En dat wil ik er even bij halen, want daar zitten we toch vlakbij. Ja, bij Thessalonicenzen ook trouwens. Maar Efeziërs 4. En dan blijkt dat die drie begrippen, geloof en hoop en liefde, dat het drie begrippen zijn die onderdeel uitmaken van wat we dan noemen de eenheid van de geest of de band van de vrede. Paulus die schrijft daar, begin ik gewoon in vers 1 te lezen. Hij schrijft daar: zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nou, en dan komen die dingen. Dan staat er: één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Dan heb je het woord hoop. Vers 5, één Heere, één geloof, één doop. En dan vers 6, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. He, dus daar wordt dan gesproken over geloof en daar wordt gesproken over de hoop. En in het tweede vers, daar wordt gesproken over de liefde. He, dus elkaar in de liefde te verdragen. En dan komt daar in die geestelijke eenheid, komen daar onder meer, want in totaal worden er 7 dingen genoemd, maar dan komen daar ook onder meer weer geloof en of hoop en geloof komen daar naar voren. Dus hier zou je kunnen zeggen, in Efeziërs 4, is de volgorde liefde, hoop en geloof. In 1 Korinthe 13 is het geloof, hoop en liefde. Ja, en in Colossense, wat we net gelezen hebben, daar is het geloof, liefde en hoop. Het is steeds weer wat anders. Maar als je zo al die teksten opzoekt, en dus ook in Thessalonicense en bijvoorbeeld ook in Galaten, en je kijkt steeds naar het laatste dat genoemd wordt, dan lijkt het erop alsof dat ook inderdaad even het belangrijkste is van die drie. Dus in Korinthe, zo blijven dan, als Paulus zeg maar een soort lofzang heeft gehouden over de liefde, dan zegt hij uiteindelijk, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Dat is de laatste. Dus dat is een bepaalde manier van zeggen. Nou, in de Efezebrief, dan staat geloof op de laatste plaats. En hier, in Colossense 1, dan zie je het al, daar begint het met geloof en vervolgens liefde. En dan eindigt het met hoop. En je zou mogen zeggen dat de hoop, ja, dat dus wat Colossense betreft, wat de Colossensebrief betreft, even het belangrijkste is. Dus met een beetje vrijheid zou je mogen zeggen, wat dit betreft, zo blijven dan geloof, liefde en hoop, maar de meeste van deze is de hoop. En dat is waar het hier om draait. Die wordt als laatste genoemd. En het gaat ook om die hoop. Als daar bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 5 halverwege staat, het gaat om die hoop. Als Paulus zegt, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dus als we nou heel vers 5 even lezen, dan schrijft de apostel, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dus als we ons nou eventjes op die hoop concentreren, dan moet je zeggen, daar staan er in feite 2 dingen over die hoop beschreven hier. En het ene is dat die hoop in de hemel is weggelegd. En het andere is dat je daarvan kunt horen door het woord van de waarheid. Of via het woord van de waarheid, en dat is dan het evangelie. De hoop voor u weggelegd in de hemel. Nou, als je dit nou zo leest, dan zeg je misschien van, ja goed, is dat eigenlijk wel zoiets bijzonders? En als je dat nou zo zegt over die hoop, dat die weggelegd is in de hemelen en dat je daarvan gehoord hebt in het woord van de waarheid, is dat nou zo bijzonder? Nou, laat ik het zo zeggen, dat is best wel bijzonder. Vooral in het kader van die hele boodschap van Paulus. We hebben daar vorige keer ook wat bij stilgestaan, bij die hele geschiedenis, die hele geschiedkundige lijn, zoals dat in de evangelie en in het boek Handelingen naar voren komt en zo. En zo zijn we uiteindelijk bij Paulus terechtgekomen. En zijn we terechtgekomen bij de volheid van genade en dergelijke. Daarom is het ook zo mooi dat je daarvan zingt. Hè? Zo zijn we daar terechtgekomen. Maar wat valt dan ook op? Dat als Paulus hier schrijft over het woord van de waarheid, ja, dat feitelijk, als het om het Nieuwe Testament gaat, dat Paulus de enige is die die uitdrukking gebruikt zoals die hier gebruikt wordt. In de Jacobusbrief wordt ook over het woord der waarheid gesproken, maar dan staat er in de grondtaal, staat het er net een beetje anders als dat Paulus het hier gebruikt. Dus hier schrijft Paulus over het woord van de waarheid. Hij doet dat in Efeze 1, vers 13. Dat wij wedergeboren zijn. Nee, niet dat wij wedergeboren zijn. Even kijken. Hij zegt daar dat wij gehoord hebben van het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid of uw behoud. In Efeze 1 vers 13. En de derde en laatste keer dat Paulus dat begrip gebruikt, en dat is een bekende, dat is in 2 Timotheus 2, als hij schrijft over het woord der waarheid recht snijden. Dus dat woord der waarheid, dat is een begrip dat door Paulus gebruikt wordt, alleen in zijn late brieven. En dat daarom ja, in feite ook iets is wat heel dichtbij ons staat. En als het hier gaat over de hoop, dan is dat in ieder geval de hoop die in dat woord van de waarheid wordt verkondigd. En nou wil ik daar helemaal niet mee zeggen dat de rest van de Bijbel niet tot het woord van de waarheid behoort. Want kijk, het woord komt van God en God is de waarheid. Dus zijn woord is waar en is de waarheid. Dat is simpel genoeg. Maar als je ja, nou even een beetje muggenzifterig als het ware gaat zitten kijken naar zo'n uitdrukking, dan zie je dat alleen Paulus die gebruikt. Dat alleen Paulus over het woord der waarheid schrijft. Hè? En dat hij zo die uitdrukking daar gebruikt. En dan blijkt dat dat is het evangelie. En dat maakt die hoop die hier staat, die hier beschreven wordt, dat maakt die hoop ook tot iets bijzonders. Want dit is niet zomaar hoop. Hè, kijk, je kunt in het algemeen wel zeggen dat hoop, ja, dat is de kernboodschap van het woord van God. Als het gaat over het evangelie, over de goede en de juiste boodschap in het algemeen, hè, dan moet je zeggen van het draait daarin om hoop. En kijk, als er een evangelie gepredikt wordt waarbij mensen geen hoop gegeven wordt, ja, dan moet je afvragen of je wel bij het goede of aan het goede adres bent. Hè, dus dat evangelie, de boodschap van God in het algemeen, is een boodschap van hoop. Waarom van hoop? Nou, omdat die boodschap iets te maken heeft met de toekomst. Hè, met de toekomende dingen. Hè, dat wat nog komen moet. Hè, dat is hoop. Het draait, ja, in de schrift draait het eigenlijk altijd, en dan vanuit de positie waarin we nu zitten, draait het altijd om wat er komen gaat. En dan draait het vooral om de toekomende eeuw. Dat geldt voor de boodschap van Israël, en die voor Israël bestemd is. He, want Israël moet uitzien naar de toekomende eeuw, dat is waar de Heer Jezus het al over heeft. Maar ja, dat geldt in feite ook ja, voor de boodschap van nu. He, wij maken nu deel uit van de Heer Jezus Christus. En over de Heer Jezus Christus schrijft Paulus in de Efezebrief, he, dat hij het hoofd is boven al wat is, boven elke overheid en macht en kracht. En dan zegt hij erbij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En wij maken nu al, als gelovigen, en dat is dat geheimenis dat inmiddels dus bekendgemaakt is, wij maken nu al deel uit van de Heer Jezus Christus die boven is. En dat is nu in het verborgene. En straks, in de toekomende eeuw en de toekomende eeuwen, hè, dan wordt dat zichtbaar. Dan toont God de rijkdom van zijn goedertierenheid, van zijn genade, van zijn overvloedige genade, toont hij door middel van het lichaam van Christus aan de schepping. Hè, en dat is ja, uiteindelijk onze hoop. Nou, hier schrijft Paulus over de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Weet je, als Paulus hier dat zo zegt, dan is dit dus iets bijzonders. Wij hebben hier, hebben wij eigenlijk te maken met de hoop der heerlijkheid. Wij hebben hier uiteindelijk zelfs te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Als het gaat over onze hoop. Die hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Weet je wat dat betekent? En dat is dan ook wel weer goed om daar ja, toch eventjes bij stil te staan. Die hoop waar Paulus het over heeft hier, hij zegt, die is weggelegd. Hè? En nou zeggen wij zo van, nou ja, goed, ja, wegleggen. Hè? Goed, ik leg ook wel eens wat weg. En het grappige is, als ik het dan niet kwijt ben, dan kan ik het ook wel weer terugpakken. Weet je wel, dan zeg je wel eens, waar heb ik dat nou toch weggelegd, weet je wel. Maar goed, hè, met een beetje goede wil, als je het huis overhoop haalt, dan kom je er altijd wel weer achter wat zit. Maar hier schrijft Paulus over wegleggen, hier gebruikt hij het woord wegleggen. En ja, dat woord dat is in feite een woord dat betekent dat je iets ergens neerlegt, maar dat het daar niet meer vandaan kan. He, dus dit is niet zomaar bewaren. Nee, dit is wegleggen in de hemelen. En nou zegt Paulus hier dat er voor ons een hoop is weggelegd in de hemelen. Nou, dat betekent dat wat daar in de hemelen is, dat het daar niet meer weg kan. Hè? Op het moment dat je dat zegt, dan zeg je dus daar ook mee dat de hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen, als die hoop voor ons verwezenlijkt moet worden, zeg maar eventjes dat die hoop voor ons in werkelijkheid moet overgaan, dat het zichtbaar wordt, hè, en daarover zegt Paulus in een andere brief, als hoop niet, of als hoop gezien wordt, is het geen hoop meer. Dus die hoop die gaat ook op een gegeven moment over in zichtbaar worden. Als wij die hoop gaan zien, dan betekent dat dus dat die hoop niet naar ons toe komt, want dat zit opgesloten in dat woordje wegleggen. Nee, dat die hoop daar blijft, nou dat kan maar één ander ding betekenen, dat is dat wij naar die hoop toe gaan. Iets anders kan eigenlijk niet. Dat vond ik juist ook zo mooi, dat we dan nou in dat eerste liedje zongen. He, daar aan het eind, als ik dan in uw heerlijkheid, ja, ik ben verschrikkelijk slecht in liedteksten, dus dat bijbelteksten, dat gaat nog wel. Maar liedteksten onthouden, dat lukt me niet. Maar dat laatste stukje, weet je wel, als ik dan in zijn heerlijkheid sta of zo, straal, ja, he, dan weet je van, daar ben ik door uw genade. He? Nou, ik zou haar zeggen, die man die dat geschreven heeft, die moet de Colossensebrief gekend hebben. Want het gaat daar over stralen in heerlijkheid. Ja, en wat zegt Paulus daarover? Als Christus verschijnt die ons leven is, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus dan moet je toch nagaan dat er één keer een moment is dat je daar zult verschijnen met Christus in heerlijkheid. Dat is gewoon je uitzicht. En gewoon in zo'n simpel woordje wegleggen, zoals dat hier staat. Als je dat dus eventjes zeg maar nauwkeurig bestudeert en ontleedt. Dan kom je erachter dat die hoop van ons afgelegd is door de Heer. Namelijk in de hemel. Ja, en wij zijn nog niet in de hemel. Dat wil zeggen niet zichtbaar. Want we zitten hier nog in Nieuw-Buinen. En ik weet wel, voor de meesten van u is dit de hemel op aarde. Maar ik kan u vertellen, dat is niet zo. Hè? Nee, dan moet je toch eerder naar Wijk bij Duurstede toe. Hè? Maar goed, dat is het natuurlijk niet. Die hemel is boven. En daar gaan we verschijnen en daar krijgen we deel aan onze hoop. Dus dat zit al in dat ene woordje wegleggen opgesloten. En daar wil ik ook even een andere tekst naast leggen. Dat is in de Petrusbrief, de eerste Petrusbrief. Want daar schrijft Paulus, daar schrijft Petrus. Die schrijft er ook over hoop. 1 Petrus 1. En als je die woorden leest, dan denk je van ja, dat lijkt wel veel op wat Paulus schrijft. Maar dit is dan even, hè, met alle eerbied gesproken, vergelijkend warenonderzoek. Dus 1 Petrus 1 en dan vers 3. Nou, en ook even belangrijk, hè. Vorige keer hebben we gezien in Colossense 1 dat die brief geschreven is aan heiligen en gelovige broeders in Christus. En Petrus, die schrijft hier, dat kun je hier in vers 1 lezen. Hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En als ik dan zeg aan de vreemdelingen in de diaspora, want dat is het woord wat er staat, dan weet je meteen dat heeft iets met Israël te maken. En dat het vreemdelingen waren, ja, dat komt omdat Petrus ze waarschijnlijk niet persoonlijk gekend heeft. He? Vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora. Dus daar schrijft Petrus aan. Petrus doet dat gedurende de handelingentijd. En als hij hen dan aanschrijft, dan zegt hij onder meer in vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dat zijn de woorden die Petrus schrijft. Ja, en dat zijn ook weer hoopvolle woorden. He, want dit is een woord van God. En daarom is het een woord, he, waarin de hoop centraal staat. Maar je ziet ook, als Petrus dan schrijft hier over die hoop. Hij zegt zelfs, jullie zijn zelf, of hij heeft ons doen wedergeboren tot een levende hoop, zegt hij. En dan zegt hij in vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis. Onverwelkbare erfenis. En dan staat erbij in vers 4, die in de hemelen bewaard wordt voor u. De hoop, die heeft ook alles te maken met het erfdeel. En het erfdeel, dat wordt dan hier zo omschreven, die wordt, staat er, bewaard in de hemelen. Ik meen, maar weet ik niet helemaal zeker meer, maar dat in de MBG-vertaling dat er staat weggelegd. En er staat weggelegd. En dan zou je haast denken dat Petrus daar, als je die vertaling dan leest, dan zou je haast denken dat Petrus daar hetzelfde woord gebruikt als wat Paulus gebruikt. Maar Petrus gebruikt dus een totaal ander woord en dat wordt hier dan ook anders weergegeven, gelukkig. En dat is dat woordje bewaren. En bewaren is iets anders dan wegleggen. Wegleggen, dat heeft, als het om deze dingen gaat, om deze hoop, dan heeft dat te maken met iets wegleggen waar je niet meer aankomt. En bewaren, ja, dat heeft iets tijdelijks in zich. Kijk, die hoop waar het hier over gaat, en dat is dus de hoop voor de gelovigen in de verstrooiing, dus in dit geval gelovigen uit Israël, die hoop die wordt ook in de hemel bewaard. Of ook, die wordt in de hemel bewaard. Maar die hoop die blijft daar niet. Het mooie is, voor deze mensen tenminste, dat zij, als het een keer zover is, dat hun hoop verwezenlijkt wordt, dat zij zullen gaan ontdekken dat hun hoop naar hen toekomt. Want die hoop die wordt bewaard, die is daar niet weggelegd, die wordt daar bewaard. Die erfenis voor hen, die wordt daar bewaard. Wij hebben een erfenis in de hemelen. Daar is ons erfdeel. In het licht. In het heiligdom, zo schrijft Paulus. Dat konden we net al lezen in Colossense 1. Maar hun erfenis, die wordt daar, ja, ik zeg niet slechts, maar die wordt daar bewaard. En die, wanneer komt die nou openbaar? Ja, dat, eigenlijk staat het hier ook bij, dat hebben we ook gelezen. Die wordt openbaar op het moment van de openbaring van Jezus Christus. En dan zie je weer dat daar, ja, gewoon al, en ja, anders, we kunnen het ook niet anders verwachten, maar dat daar gewoon aan de hand van de woorden en de woordjes die gebruikt worden, dat de Heer daar gewoon ongelooflijk exact in is. En waarom? Nou, opdat wij ons maar niet zouden vergissen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan kun je het dus beleven dat dit ook hier met bewaren of met wegleggen wordt vertaald. Ja, dat is dan jammer. Ik zeg wel eens van, ja, dan doet de Heer zoveel moeite om het duidelijk te maken en om verschillende woorden te gebruiken. En nee hoor, wat doen wij? Wij gooien alles weer door elkaar. Wij husselen het allemaal door elkaar. Dat is natuurlijk het probleem gewoon van vertalen. Ja, dat is niet anders. Maar hier gaat het dus over, ja, de hoop, zeg maar even voor het gemak, van de gelovigen uit Israël, die zullen leven in de korte tijd vlak voor de wederkomst van Christus. Want dat is in feite de profetische bedoeling van deze verzen. Nou, daar staat, nogmaals in vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. En die erfenis, dat is voor hen een levende hoop. Zij zijn wedergeboren of opnieuw geboren tot een levende hoop. En dan sla ik het tussenzinnetje even over en dan zeg ik vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Waaraan je dus kunt zien dat die hoop en de erfenis hier hetzelfde is. En die hoop, of die erfenis, die wordt in de hemelen bewaard. Nou, dan kun je afvragen van, nou, tot hoe lang dan? Nou, dan staat daar in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt. Hier staat het woordje bewaken, zoals een schildwacht bewaakt. Bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, daar heb je hem. Dus op het moment dat die zaligheid geopenbaard wordt in de laatste tijd, tot dat moment worden die gelovigen die dan zullen leven bewaakt. Dan, daar waakt God ook daadwerkelijk over. Ook een heel krachtig woord. Hij waakt over zijn volk. Tenminste, de gelovigen daaruit. Hij bewaakt ze. En dat gebeurt tot het moment dat die zaligheid geopenbaard wordt. Die ligt al klaar, zegt Petrus. Die ligt gereed. Die zaligheid, die ligt gereed om geopenbaard te worden. Nou, zegt hij dan in vers 6, daarin ben je ook blij, hè? Daar verheug je in. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Ja, zeker als je dus denkt aan die laatste tijd voor de wederkomst van Christus, dan weten we ook vanuit de Bijbel dat dat ook de moeilijke en moeilijkste tijd zal zijn. Zeker voor gelovigen uit het volk van Israël. U wordt bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar, dan zegt hij in vers 7, opdat de bedroeving, of beproeving van uw geloof, en dan sla ik die tussenzin weer even over, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Kijk, en die openbaring van Jezus Christus, dat is tegelijk de openbaring van de zaligheid in de laatste tijd. En dat is voor hen ook meteen de verwezenlijking van hun hoop. Die tot dat moment bewaard wordt, bewaard blijft in de hemel. Of in de hemelen. En nou, dan zegt Petrus daar verder over, vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dus Petrus die laat ook gewoon zien, jongens, dat is het einddoel. Als Christus wederkomt, de openbaring van Christus, dan wordt de erfenis, de hoop, de erfenis die wordt geopenbaard. De zaligheid van zielen wordt geopenbaard. Ja, en dan ben je er. En hij steekt die mensen bij wijze van spreken een soort hart onder de riem van, en daar zijn jullie blij mee. En ik zou haast zeggen, wij kunnen ons met hen verblijden daarin. Nou, die zaligheid, dat behoud, die zaligheid van uw zielen, dat is dat einddoel van hun geloof. En dan zegt Petrus vervolgens in vers 10, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En dan blijkt dus opeens dat die hele boodschap van erfenis, van hoop, van zaligheid, van wederkomst van Christus, dat het dus een boodschap is die gegrond is in de boodschap van de profeten. En daarom dus ook behoort tot het profetische woord. En dat profetische woord, dat is het woord waar Israël op de eerste plaats staat. En ja, dan zegt Petrus vervolgens, ja, die profeten die hebben gezocht en gedaan naar die genade. Dat is niet de overvloedige genade voor ons hoor, wat hier staat. Dit is niet de genade, zeg maar, die deel uitmaakte van het geheimenis. Want ja, daar konden die profeten ook niks van weten. Dat was niet voor niks een geheimenis. Dat is nu pas geopenbaard. Nee, dit was genade waar de profeten in ieder geval wel van konden profiteren. Een genade die voor deze mensen, deze gelovigen, bestemd was. De voor u bestemde genade. De genade die aan u bewezen is, zo schrijft Petrus. En ja, ze hebben daarna gezocht. Zij onderzochten, staat er in vers 11, op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna aan hen werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in die dingen. Schrijft Petrus, hè, ook weer zelf deel uitmakend van dat volk, dat zij ons dienden met die dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dat is eigenlijk een prachtige boodschap. Ook weer een boodschap van hoop. En als je dit zo leest, dan kun je er nog in verblijden ook. Maar het is niet de boodschap die voor ons is. En ja, dat maakt het misschien nog wel veel mooier, zo'n boodschap. Wij hoeven niet zo nodig alles voor de voeten van een ander weg te graaien, zeg maar, wat toch niet voor ons bestemd is. Dat hoeven we niet. Wij kunnen dit gewoon op de plek laten staan waar het staat. En dan is dat inderdaad dan bestemd voor gelovigen, in de verstrooiing in dit geval. Het is de boodschap die gegrond is in de profetie. Het is de boodschap waarin ook genade naar voren komt, waarin ook hoop naar voren komt. Want elke boodschap van God in zijn woord is een boodschap van hoop. Alleen het is niet voor ons. De genade waar de profeten van geprofeteerd hebben, dat is niet onze genade. Nee, wij hebben een andere genade toebedeeld gekregen. En dat is de genade waar je dan van leest, inderdaad weer, in die late brieven van de apostel Paulus. Dat is de genade waarvan je leest in het woord der waarheid, om maar even zo'n term te noemen. Dat woord waardoor je bepaald wordt bij jezelf. Dus bewaard. Nou, en dat staat nou uitgerekend niet in Colossense 1. Daar staat, als het dan gaat over die hoop, dat Paulus daar zegt, dat is de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En in dat woord wegleggen, nogmaals, daar zit al opgesloten, het is daar. Weet je wanneer Paulus dat woord ook gebruikt? Het is een hele bekende tekst. Dat is op het moment dat Paulus helemaal aan het eind van zijn leven gekomen is. En dat hij dan zegt, mijn verscheiden staat voor de deur. Weet je wel, ik word al als plengoffer geofferd. En dan zegt hij, voorts is voor mij weggelegd. Daar heb je hem. Zelfde woord. De krans van de rechtvaardigheid. En die is weggelegd. Paulus moet niet denken dat hij hier op aarde staat en dat de Heer Jezus naar de aarde toekomt en dan hem vervolgens die krans geeft. Nee, die krans is weggelegd. Dat is het pand als het ware hem toevertrouwd, maar dat wordt bewaard door de Heer. Dat is daar weggelegd. En die hoop, die is daarboven. Ja, en daar gaan we naartoe. Ergens is dat allemaal wel ontzettend mooi. En mag je daar ontzettend in verheugen. Dus dat is de hoop. Wat die hoop betreft, hoop heeft alles met geloof te maken, dat weten we vanuit Hebreeën 11. Het geloof nu, weet je wel, is de zekerheid van dingen die je niet ziet en het bewijs van zaken die je hoopt. Dus dat hopen, dat zit aan het geloof vast. Paulus zegt in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief, als je alleen voor dit leven je hoop op Christus gebouwd hebt, dan ben je beklagenswaardig. Je hoort dat wel eens, op de radio, dan hoor je van die spotjes, weet je wel, van het humanistisch verbond, hoor je die wel eens? Dan zeggen ze, ik geloof in het leven voor de dood, zeggen ze dan. Dat is prima, dan geloven ze in ieder geval nog iets. Ja, ik geloof in het leven voor de dood. Daar hoef ik niet in te geloven, want dat zie ik wel. Ik bedoel, ik heb geen geloof nodig om aan te nemen dat ik hier nu ben. Je zou haast zeggen, ik snap wel hoe ze het bedoelen, maar je zou haast zeggen, wat een stomme kreet. Maar dat zeg ik niet. Nee. Ik geloof in het leven voor de dood. Maar dat is natuurlijk een soort knipoog naar al die gekke gelovigen die geloven in het leven na de dood. Maar als je nou echt als gelovige, die leeft met het woord van God, als je gelooft en je doet dat alleen maar voor het leven voor de dood, dan ben je beklagenswaardig. En dat willen we toch ook weer niet. En dat hoeven we ook niet. Ons geloof, onze hoop, heeft met toekomende dingen te maken die wel eenmaal verwezenlijkt zullen worden. En dat eenmaal, dat zit vast aan de komst van Christus. Te beginnen met zijn verschijning in heerlijkheid boven. Dan gaat de hemel open en dan wordt er opeens heerlijkheid gezien. Ik zou niet weten hoe ik het omschrijven moet, maar dan wordt dat gezien. En dan is daar dat lichaam van Christus en er zijn allemaal mensen die staan er te stralen. En dat allemaal op grond van genade. Niet de genade door de profeten verkondigd, maar de genade die ons, 2 Timotheüs 1, die ons voor eeuwige tijden al beloofd is, al gegeven is. Voordat de Heer zelfs nog maar überhaupt met een plan begonnen was. Toen heeft hij ons dat al beloofd, zo schrijft Paulus. Dat is die genade. Daar zitten we aan vast. Die boodschap van Paulus, die hij hier predikt, dat is een boodschap van hoop. Zoals we vorige keer gezien hebben, bleek dat de Colossensebrief geschreven is aan het einde van de tijd van Handelingen, Handelingen 28, in die laatste periode van 2 jaar. Maar daarvoor heeft Paulus natuurlijk ook al gepredikt. En de boodschap die hij toen predikte was ook een boodschap waarin de hoop centraal stond. Ik wil even naar een paar teksten toe, die Paulus, of waarin Paulus aan het woord is. Die teksten die vind je in het boek Handelingen. Want het draait altijd om hoop. In Handelingen 23, dan staat Paulus daarvoor de raad. Handelingen 23, en dan gaat het eventjes om het zesde vers. Ja, dan staat hij voor die raad en dan komt hij erachter dat er allerlei fariseeën en sadduceeën zijn. Hè? En dan staat daar vers 6. Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit sadduceeën en het andere uit fariseeën, riep in de raad: mannenbroeders, ik ben een fariseer en een zoon van fariseer, van een fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de fariseeën en sadduceeën. De menigte raakte verdeeld. Sadduceeën zeggen namelijk: er is geen opstanding, geen engel of geest. Fariseeën beleiden het beide. Maar in dat zesde vers, daar zegt hij: ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En dan zie je meteen waar hoop dus mee te maken heeft. Hoop heeft te maken met opstanding van de doden. Dat heeft te maken met het leven na de dood. Daar heeft hoop mee te maken. Paulus verkondigt dat. Een stukje verder, in hoofdstuk 24, dan staat Paulus inmiddels voor Felix. En dan staat er in vers 14... Hij staat midden in zijn betoog, daar zegt hij: maar dit erken ik voor u, dat ik volgens die weg, die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien en dat ik alles geloof wat er in de wet en de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, zowel van rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Zie je dat hier ook weer hoop in vers 15 te maken heeft met opstanding? Ook dat, het is daar dus weer aan verbonden. Hoop en opstanding. En ik heb die hoop, zegt Paulus, en zij hebben die hoop ook. Nou, als je er even van uitgaat dat de hoop waarover Paulus hier spreekt, dat dat een hoop is, ja, die gegrond is, zoals hij dat ook zegt in het 14e vers, in de wet en de profeten, dan weet je ook in ieder geval dat de hoop die hij daar verkondigt nog niet die hoop in zijn volheid is, waar hij in Colossense over schrijft. Nou, nog een klein stukje verder in Handelingen. Hoofdstuk 26. Daar staat, en nou staat hij voor Agrippa. Dat is een koning. En dan zegt hij in vers 5... zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God, staat het, aan de vaderen gedaan is. Ja, en hoe begint Hebreeën 1? Weet u het? Nadat God eertijds, op vele wijze en op vele manieren, tot de vaderen gesproken, door de profeten, staat erbij. Dus hier gaat het om de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Nou, dat heeft de Heer dan dus via de profeten gedaan. En daarom gaat het hier nog niet over de hoop in al zijn volheid waar wij deel aan hebben. En dan zegt hij er ook bij, vers 7, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Hij zegt eigenlijk met zoveel woorden: ja, mensen, er is niks anders. Ik verwacht niks anders. Ik heb geen enkele andere hoop dan al mijn volksgenoten. Die geloven dat ook. En die hopen dat ook. Dus wat is er nou voor verschil? Eigenlijk laat Paulus hier zien dat die hele boodschap, waarin hij door de Heer gesteld is, Dat dat een boodschap is die gewoon in het verlengde ligt van de boodschap van de profeten. Ik word daarvoor geoordeeld. Maar waarom? Vraagt Paulus zich eigenlijk af. Nou, en dan in hoofdstuk 28, laatste hoofdstuk van Handelingen. Dat is het stukje van waar Paulus... Hebben we dat vorige keer gelezen eigenlijk, Handelingen 28? Weet u dat nog? Vers 16 bijvoorbeeld. Dat daar staat toen hij in Rome aangekomen, toen wij in Rome aangekomen waren. Nee, hè? Toen droeg de hoofdman de gevangenen over, staat er, aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Weet u nog? Ja. Toch wel over gehad, hè? Ja, wou ik zeggen, ja. He, want daar bevindt Paulus zich dan, met die soldaat die hem bewaakt. Want we hebben volgens mij nog iets gezegd over die soldaat, wat die man wel niet allemaal gehoord moet hebben. Ja. Nou, en daar is hij dan, en dan krijgt hij daar, terwijl hij daar, zoals later blijkt, in zijn eigen gehuurde woning zit, huisarrest heeft, dan krijgt hij daar de Joodse voormannen op visite. He, dat gebeurt na 3 dagen. Dat is op zich al een dag van opstanding. Want na 3 dagen gebeurt dat. Hij krijgt ze op visite, zo staat er in vers 17. En dan gaat hij tot hen spreken. Ook halverwege vers 17, als ze bij elkaar zijn, dan zegt hij: mannen, broeders. Ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten. Want er is in mij geen reden te vinden voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen om mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. En om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien, met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Kijk, en nou is het de zoveelste keer, zou je zeggen, dat Paulus dit zegt. En nou zegt hij de hoop van Israël. Waarom is Paulus nou een gevangene? Nou, om de hoop van Israël, zegt hij, heb ik deze boeien. En wat is de hoop van Israël? Dat is die hoop die onze 12 stammen voortdurend, dag en nacht, weet je wel, waar ze naar uitkijken. Dat is de hoop op de opstanding. De opstanding der doden. Van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Iets wat gewoon door God in de profeten als belofte aan de vaderen gegeven is. En daarom is Paulus een gevangene. En zo komen wij hem dus aan het einde van Handelingen tegen als een gevangene in zijn eigen gehuurde woning. En in die hoedanigheid als gevangene ontdekt hij dat hij ook nog om een andere reden gevangen zit. En dat is omwille, dat zijn woorden uit Colossense 4, dat is omwille van het geheimenis van Christus. Maar dat wist hij hier nog niet eens. Hier was hij nog vol vuur om de boodschap aan zijn eigen volksgenoten, Joodse mensen, te verkondigen. Hij wist het nog niet. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof ook niet, ik behoor niet tot de groep, zeg maar, van mensen die zeggen van ja, hij is al veel eerder in een veel eerder stadium opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En heeft toen dingen gezien die hij niet mocht verkondigen. En die is daar pas in Handelingen 28 gaan verkondigen. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat het zo gebeurd is. He, er staat ook in Korinthe staat niet dat hij tot in, ja in onze vertaling wel, maar er staat letterlijk tot aan de derde hemel. Hij heeft naar binnen mogen kijken. Maar voor de rest, ik kan me niet voorstellen dat iemand die zoveel heerlijkheid gezien heeft, dat hij daar toch nog, nou ja, zo'n 25, 26 jaar zijn mond over heeft moeten houden. En dan nooit wat van gezegd heeft. En dan pas in Handelingen 28 dat gaat doen. Weet je, dat geloof ik niet. Ik denk dat Paulus inderdaad pas gedurende die 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning, met die gevangenen, die schildwacht die hem bewaakt, dat hij daar pas van de Heer gekregen heeft wat hij beschrijft in de Efezebrief en in de Colossensebrief. En dat daar pas hem ook duidelijk is geworden en gemaakt wat die hoop is van nu. En dan blijkt inderdaad, als je dat allemaal met elkaar gaat vergelijken, dat die hoop toch wel de hoop van gedurende handelingen overstijgt. En dat dat een hoop is niet die weggelegd is, maar dat het een hoop is Of dat het niet een hoop is die bewaard wordt, maar dat het een hoop is die weggelegd is boven in de hemel. En dat wij daar deel aan gaan krijgen als Christus verschijnt in heerlijkheid daarboven. En dat is, ja, dat is toch wel een groot verschil. Laten we even weer richting Colossense gaan, want als u wat verder bladert, dan kom je op weg daar naartoe, wel via de Efezebrief, kom je daar terecht. Dan wil ik even naar de Efezebrief. In de Efezebrief, daar schrijft Paulus ook over de hoop. En als het nou gaat om het woord hoop, dan schrijft hij in 3 versen van de Efezebrief schrijft hij daarover. En dat is eigenlijk wel mooi om dat heel even op een rijtje te zetten. Even voor alle duidelijkheid, in Efeziërs 1 vers 12, daar staat wel het woord hoop. Maar daar gebruikt hij niet het woord hoop, maar daar gebruikt hij het woord hopen. Het werkwoord dus. Dus vandaar dat ik die dus niet noem. Oké? Dus er staat in vers 12, hè, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In de oude Statenvertaling staat wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Nou, daar zie je aan dat het inderdaad een werkwoord is. Ja, dus daar staat het niet het zelfstandig naamwoord hoop. Dat staat wel in hoofdstuk 1 vers 18. In hoofdstuk 1 vers 18. En dan maakt het onderdeel uit van het gebed van Paulus voor de Efeziërs. Dan zegt hij dat als je die geest van wijsheid en openbaring hebt in zijn kennis. Dan zegt hij, dan heb je verlichte ogen van uw verstand. Dat doet me een beetje denken aan dat lied weer. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Verlichte ogen van het verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Daar heb je hem, de hoop van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid en van zijn erfenis in de heiligen. Dus hoop, rijkdom en erfenis. Hoop, rijkdom, erfenis. En die hoop, ja, die is hier verbonden aan de roeping. Dat is de eerste keer dat je in de Efezebrief het woord hoop tegenkomt. De tweede keer kom je in hoofdstuk 2 tegen, vers 12. Dan gaat het om de heidenen, die Paulus daar aanschrijft. En hij zegt over hen, in vers 12, dat u in die tijd, en dat was voorheen, namelijk voor de kruisdood van de Heer Jezus Christus, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop. En wat staat erachter? En u was zonder God in de wereld. Ja, dit is een boodschap van heb ik jou daar. Want dat betekent heel eenvoudig dat als je God niet kent, dan heb je geen hoop. Dus zonder hoop, dat is eigenlijk hetzelfde als zonder God. En dus godloos of goddeloos, dat is hopeloos. Ja, en daar word je niet vrolijk van. Maar ja, als je niet anders weet, dan interesseert het je ook niks. Of je daar nou wel of niet vrolijk van wordt. Maar dit wordt hier gezegd. U had geen hoop. Nou, dat is de tweede keer. En eigenlijk dus ook de middelste keer. Want het komt maar 3 keer voor in de Efezebrief. In de laatste keer, die hebben we al gelezen trouwens. Dat is in Efeze 4. In vers 4. En dan schrijft Paulus. Dan gaat het over die band van de vrede. Dan schrijft Paulus, één lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Zie je dat dat eigenlijk weer in het verlengde ligt van de eerste keer? Dus in hoofdstuk 1 vers 18 gaat het over de hoop van zijn roeping. En hier gaat het over de hoop van uw roeping. Maar ja, onze roeping is zijn roeping. Want hij heeft ons geroepen, dat is de roeping die wij ontvangen hebben. En wij moeten wandelen waardig die roeping. Hoop van de roeping. Dus de eerste keer hoop van zijn roeping. De tweede keer je bent hopeloos. Of dat was je. En de derde keer is het weer de hoop van uw roeping. Dat is eigenlijk wel mooi. Dat er zomaar staat. Datzelfde. Dat zie je ook in de Titusbrief. Daar wil ik ook heel eventjes naartoe. Titus 1 in eerste instantie. Daar kom je ook 3 keer het woord hoop tegen. In Titus. En de eerste keer, dat is in het tweede vers. Maar ik begin even bij vers 1. Daar schrijft Paulus. En hij schrijft aan Titus. Titus is dus een brief die is later geschreven dan de Colossense en de Efezebrief. Hè? En behoort daarom ook tot die late brieven. Hij zegt daar: Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwig leven. Dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij is toevertrouwd. Nou, ik zou haast zeggen, hoe duidelijk we dit hebben. Wat Paulus hier zegt. Het gaat hier over de hoop voor de tijden der eeuwen door God beloofd. Ik zei net al in 2 Timotheüs 1, daar gaat het over de genade die wij hebben ontvangen in Christus voor de tijden der eeuwen. En hier gaat het dus over de hoop. Dus de Heer had niet alleen genade, had hij al voorbestemd, maar ook de hoop. Ja, dat is ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. He, dus toen heeft hij dat al gedaan en hij zegt erbij dat God, die niet liegen kan, die heeft ons dat beloofd. He, en dat is, ik heb er wel eens vaker naar voren gebracht, dat Paulus dat er zo bij zet. Weet je wel, God die niet liegen kan. God is de niet liegende God. Ja, weet je, als je dat met ons vergelijkt, wij kunnen ons ook wel eens iets voornemen. Maar dan wil dat niet zeggen dat we het doen. Kijk, op het moment dat je je voornemen tegen iemand anders zegt, zeg je tegen je vrouw of zo, weet je wel. Van nou, ik ga de volgende week ga ik nou eens wat minder Snickers eten, ik noem maar wat. Maar ja, daar ben je half aan verslaafd, weet je wel. Zo lekker, die dingen. Nou, dan ga ik dat niet doen. Maar ja, als je dat tegen je vrouw zegt, of tegen een ander, ja, dan moet je er eigenlijk wel een beetje aan houden. Hè? Maar als ik nou gewoon voor mezelf dat voorneem van, nou weet je, ik ga volgende week ga ik geen Snickers eten. Ja, ook al neem ik dan volgende week wel een Snicker, dan is er nog geen haan die er naar krijgt. Toch? En laten we eerlijk zijn, wij nemen onszelf wel eens dingen voor die we dan even later ook weer met het grootste gemak laten varen. Ja, zo zitten wij mensen toch in elkaar. En dat heeft vaak toch wel iets te maken met dingen die aan ons trekken. We geven er ook zomaar aan toe. Ik had het me nog zo voorgenomen. En dan voel je daarna weer rot, weet je wel. Zo zitten we dan ook weer in elkaar. Het eind van het liedje. Nou ja, goed, ik weet niet wat het eind van het liedje is. Maar kijk, God heeft heel veel beloofd. We hebben dat net in Handelingen gelezen. God heeft de hoop op de belofte aan de vaderen gegeven. Dus dan zeg je van, nou, dat heeft de Heer uitgesproken aan iemand anders, aan de vaderen. Ja, via de profeten. Nou, dan moet hij het ook wel doen. En reken maar erop dat de Heer doet wat hij in de profeten gezegd, tot de profeten gesproken heeft. Hij doet dat. Maar waar Paulus het hier over heeft, dat is een moment dat er gewoon niemand was aan wie God dat kon beloven. Er waren nog geen mensen. Voor eeuwige tijden. En daarom is dat zo mooi dat Paulus dat erbij zet. God die niet liegen kan. Dus hij heeft zich dat toen voorgenomen. Wij als mensen, wij nemen ons wat voor, we zeggen het niet tegen anderen, maar ja, wij zijn eigenlijk liegende mensen. Dus wat kan ons het wat schelen, dat we ons niet aan onze eigen voornemen houden? Zo makkelijk is het. He? Alleen, God kan dat niet. God is de niet liegende God. Nou, hij heeft zich iets voorgenomen. Wat was dat? Hoop van eeuwig leven geven. En genade geven. Dat heeft hij zich voorgenomen. En dan zegt Paulus, ja, maar hij is de niet liegende God, dus hij doet het ook gewoon. Hij heeft het beloofd. Nou, dan doet hij het ook gewoon. Klaar. En dat, wanneer is dat allemaal bekend geworden? Nou, dat is pas bekend geworden in de prediking, zegt Paulus, die mij toevertrouwd is. Hoop op het eeuwig leven. Hè? Nou, dan schrijft Paulus even later in hoofdstuk 2 van dezezelfde brief. schrijft hij daar ook over. Moet je even in vers 11 beginnen, daar staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan schrijft hij ook weer over de hoop. En hier is het de persoon. Uiteindelijk, onze zalige hoop, dat is de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dus hier wordt die hoop heel nauw aan de persoon en vooral aan de verschijning van de persoon Jezus Christus verbonden. Zalige hoop, dat is de tweede keer. De derde keer dat Paulus over het woordje hoop schrijft in deze brief, dat is in hoofdstuk 3... Daar beschrijft hij vanaf het vierde vers, dat wij zalig gemaakt zijn, niet op grond van werken, maar op grond van zijn goede tierenheid, Gods goede tierenheid. En dan heeft hij het over de Heilige Geest in vers 6, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. En hier staat letterlijk exact dezelfde uitdrukking als wat je in hoofdstuk 1 vers 2 leest. Dus dan zie je eigenlijk hetzelfde als wat er in Efeze aan de hand is. De eerste en de laatste keer, die hebben iets met elkaar te maken. Want in beide gevallen gaat het om de hoop op eeuwig leven. Of de hoop letterlijk van het eeuwige leven. En daartussenin, daar staat dan die ene tekst over de zaligmakende genade, op grond waarvan wij de zalige hoop hebben en de verschijning, daar zien we naar uit, de verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus. We gaan nou even terug naar Colossense, want u raadt het al een beetje. Ook in de Colossensebrief komt het woord hoop maar drie keer voor. En de eerste keer, nou die hebben we zo langzamerhand wel voor ogen in het vizier, dat is in vers 5. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En de tweede keer dat dat woord voorkomt, dat is in vers 23 van hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, die u gehoord hebt dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is en waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Dat is de tweede keer. En de derde en laatste keer dat je het woord hoop tegenkomt, en dat is eigenlijk ook meteen het thema van onze Bijbelstudies, hè? Dat is in vers 27. En daar staat, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, in de voetnoot staat in u, de hoop op de heerlijkheid. Eigenlijk de hoop der heerlijkheid. En dat is de hoop, dat is de heerlijkheid van het geheimenis. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En ik zou eigenlijk ook hier willen zeggen dat die eerste en die laatste keer, dat die nauw met elkaar verbonden zijn. De hoop voor ons weggelegd in de hemel is verbonden aan de hoop op of der heerlijkheid. Dat is wat wij daarboven zullen gaan meemaken op de een of andere manier. En dat, dat is eigenlijk wel iets machtigs, broeders en zusters. Dat je deel hebt aan zo'n hoopvolle boodschap. De genade die is overvloedig, maar die hoop die is ook zo overvloedig. Want die hoop, die bepaalt ons beide genade, die bepaalt ons beide erfenis. Die bepaalt ons beide rijkdom. En die we hebben in de Heer Jezus Christus. Nou, we gaan toch heel eventjes terug naar het stukje dat we gelezen hebben, maar nu even naar vers 9. Want daar zegt Paulus, daarom, en waarom is dat? Nou, vanwege wat hij daarvoor gezegd heeft, namelijk dat die Colossenzen deel hebben gekregen aan de genade Gods die ze in waarheid hebben leren kennen. Daarom, zegt Paulus, houden ook wij niet op, vanaf de dag dat we het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En de kennis van zijn wil, hier staat dat woordje, hè, dat is voor verschillende van u wel bekend, dat woordje bovenkennis, weet je wel? Of eigenlijk volledige kennis. De diepere kennis. En Paulus die bidt dus. En ja, laten wij ons dan maar eventjes een kolosser of een kolossens voelen. Maar hij bidt dat ook voor ons. Dat wij vervuld mogen worden met die rechte kennis van zijn wil. Dat is hetzelfde wat we net lazen in Efeze. Want daar bidt Paulus dat ook. Dat ze met de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis vervuld worden. En wat is dat? Ja, verlicht de ogen van het hart. In de Filippenzenbrief bidt Paulus dat ook voor die Filippenzen. Dat zij ook weer met die rechte kennis vol mogen worden van die rechte kennis. Daarin opgebouwd mogen worden. En dat is ook hier het geval. Paulus bidt daarom. En eigenlijk zou u even mee moeten gaan tellen nu. Want dit is wat hij bidt. Hij bidt eigenlijk maar, ja, dat tellen is ook gauw afgelopen dan. Hij bidt eigenlijk maar één ding. En dat is dit. Maar wat ik bedoel is, dat gebed en de vervulling van dat gebed heeft ook nog wat gevolgen. En die gevolgen, dat zijn er 6. Zodat je in totaal uitkomt op 7 punten. En 7, dat staat er ook in een boek, dat is onlangs verschenen. En dat is een heel belangrijk getal. En nou, dat eerste, dat is dit dus. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dat is nou het enige wat hij bidt. Want alles wat erachteraan komt, dat zijn allemaal gevolgen. Want kijk maar in vers 10. Dan zegt hij, zodat u wandelt. Dus hij bidt niet dat de Colossenzen of wij op een wijze zullen wandelen die de Heer waardig is. Nee, hij bidt om de rechte kennis. Vervulling van de rechte kennis. Van die diepere kennis van God. Die gemeenschapskennis met God. Daar bidt hij om. En het gevolg is dat je wandelt op een wijze de Heer waardig. Dus op het moment dat je vol bent van die kennis, dan wandel je de Heer waardig. Nou, even andersom gezegd. Wandelen wij nou altijd de Heer waardig? Nee. Dus dat betekent ook niet dat wij altijd vol zijn of vervuld zijn, of dat we nog niet helemaal vol zijn van die kennis. Nou, ik denk ook niet dat dat kan. Maar dit is wel wat het gevolg is in ieder geval. Hier begint het. Dus eigenlijk zou je niet, als je toch in al je oprechtheid wil groeien in je geloof, dan zou je eigenlijk niet de Heer moeten vragen van, Heer, wilt u geven dat ik u waardig ga wandelen? Of wilt u mij toch alsjeblieft vrucht laten dragen. Kijk, dat zijn hele bekende gebeden. En ik denk dat, je moet de medegelovigen niet de kost geven die dat bidden. En misschien doe je het zelf ook wel. Dat je zegt van, ja, je hebt vandaag wel weer zo bezopen gewandeld. Laat mij nou toch eens wandelen waardig, weet je wel? Ja, maar weet je, het enige wat je maar hoeft te bidden, dat is toch wel makkelijk en duidelijk. Dat is dat God ons vervult met die gemeenschapskennis. Die diepere, volledige kennis. Want dan is het gevolg dat je wandelt op een wijze de Heere waardig. Tweede, hem in alles behaagt. Het derde gevolg is in elk goed werk vrucht dragen. Het vierde is groeien in de kennis van God. Het vijfde is dat je met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En het zesde is, daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben. Dus het eindigt in dankbaarheid. En dat is wat er in vers 12 staat. Dus als je dat nou een beetje samenvat, dan zeg je eigenlijk, het gevolg van het vol worden, van het kennen van de Heer, is uiteindelijk dankbaarheid. Daar gaat het naartoe. En weet u wat nou weer zo mooi is? Als je in het Nieuwe Testament het woordje bidden bestudeert, dan ontdek je dat er in het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal 7 verschillende woorden zijn die je met bidden kunt vertalen en die ook met bidden vertaald worden in de Bijbels. Maar als je dan naar het woordje danken gaat, blijkt dat er maar 1 woord is dat ook inderdaad danken betekent. En dat is nou ook het woord dat hier staat, dat kan dus ook niet anders. En weet je welk woord dat is? Een bekend woord? Eucharisteo. Ja, eucharistie. Dat hoor je er ook een beetje in. Je hoort daar wat verschillende dingetjes. Eucharistie is gewoon een Nederlands woord. Ik hoorde op de heenweg hoorde ik nog een reclame van de KRO. Heb je hem gehoord? Dat iemand zijn best doet om de eucharistieviering op zondagochtend op de publieke omroep te houden. Nou, als je daar nou mee stemt, dan krijg je ook nog zijn boek. Dat kun je doen. Maar dat is eucharistie in, volgens katholieke begrippen. Maar eucharisteo, dat wordt hier dus vertaald met danken. En dat, daarin herken je wat woorden. Daar herken je het woordje ui in. Ja, wat moet ik dat nou van herkennen? Nou, bijvoorbeeld van evangelie, daar zit dat woord ui ook in. En dat betekent goed of juist. En in eucharisteo zit het woordje charis. En dat betekent genade. Dus goede genade. Dat is waar je terechtkomt. Dat is waar die diepere kennis van God je brengt. En ja, broeders en zusters, uiteindelijk is er niets anders dat ons overblijft dan dat wij hem danken. Daar gaat het naartoe. Dus als een Griek het woordje danken hoort, hoort hij meteen het woord genade daarin klinken. Dat geldt trouwens ook voor het woordje blijdschap. Als een Griek het woord blijdschap hoort, hoort hij meteen het woord genade daarin doorklinken. Genade is charis en blijdschap is chara. Nou, datzelfde als dat wij zeggen tafelpoot en tafelblad. Dan weten we, dat heeft met tafel te maken. Nou, en zo verstaat hij dat het allemaal met die genade van God te maken heeft. Ja, wij niet. Want als je de woorden zo ziet staan, dan zeg je, ja, het woord blijdschap, dat lijkt niet op het woord genade. Nee, nou ja, dat is dan jammer. Maar het heeft wel alles met elkaar te maken. En ja, weet je, daar komt het uiteindelijk op terecht. En dan zegt Paulus dus in vers 12, daarom danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En dan komt Paulus weer terug, ja, ik zou haast willen zeggen op het begin, op ons begin. Want dan zegt hij, hij heeft ons getrokken. Dat is dus de Vader, hè? Het gaat hier over de Vader. Het gaat hier niet eens over Jezus Christus of Christus Jezus. Het gaat hier over de Vader. Die heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat overzetten, dat betekent van positie laten veranderen. Dus wij zaten in de positie, in de macht of in de volmacht van de duisternis. En daar moet je niet te min over denken. Daar moet je niet van denken van, ach, nou ja, ik lette een tijdje lang niet zo goed op de christelijke regeltjes of zo. Nee, de macht van de duisternis, dat heeft direct te maken met de macht van de tegenstander van God. Er wordt maar 1 keer eerder, wordt er over de macht van de duisternis gesproken in de Bijbel. En daarna komt het ook niet meer voor trouwens. Dat echt dat woord, of dat begrip, macht van de duisternis, de macht der duisternis, dat er staat. Dat is maar 1 keer, en die andere keer die vind je bij Lucas. Alleen Lucas en Paulus gebruiken dat. En Lucas die gebruikt het op het moment dat de Heer Jezus tegen Judas zegt, van helemaal aan het eind, dat de Heer Jezus zegt van nou, ga nou maar doen wat je doen moet. En dan zegt hij erbij, want dit is uw uren en de macht der duisternis. Ja, en die macht der duisternis, dat is dus de macht van Satan. Dat is die macht, de macht ja, van het rijk van de duisternis. En daar, zegt Paulus, daar heeft de Vader ons uitgehaald, uitgetrokken en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En in die Zoon hebben wij de verlossing door zijn bloed. Kijk, als je je dat realiseert, en dat maakt onderdeel uit van het vol worden van die kennis van de dingen van de Heer, dan mondt je leven uit in dankbaarheid. En dan is het ook inderdaad, genade van God. He, ja, ik heb al een paar keer even verwezen naar dat liedje. He. Een goed lied uitgezocht, Ton. Dat eerste. Oh, Jacob? Amazing Grace. Oh, die Jacob. Ja, Jacob. Ja, ja. Ja. Hij is zich van geen kwaad bewust. Weet je wel? Nee, maar dat is echt een prachtig lied. He? Genade, zo, hoe is het? Zo oneindig groot. Ja. Maar in zijn Engels vind ik het eigenlijk nog mooier. Amazing Grace. Weet je wel, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat is wat de schrijver er ook mee bedoeld heeft. He, niet dat ik hem persoonlijk ken, maar ik weet wel wie de schrijver was. Ja, John Newton. He, en dat was ook weer niet zomaar iemand. He, want ja, onlangs toen kwam ik daarachter dat 200 jaar geleden in Engeland, toen hebben ze de slavernij afgeschaft. Hè? Wij kwamen nog een keer 50 jaar daarna. Maar zij waren in ieder geval alvast wat eerder. Maar dat is een politicus geweest, die heeft dat voor elkaar gekregen. Een jonge politicus, die heeft zijn hele politieke leven eraan gewijd om de slavernij af te schaffen. Maar dat was een gelovige, die politicus. En die werd beïnvloed, hè, door mensen die om hem heen stonden. En één van hen was zijn voorganger en dat was John Newton. Dus die man, John Newton, die heeft dat lied ook geschreven. Amazing Grace. Grappig, hè? Dat het dus al 200 jaar oud is. Maar wat blijkt, die John Newton, dat was niet zomaar een predikant of een dominee. Die zeg maar nadat hij zijn VWO had gedaan, hè, dat hij naar de theologische, theologie ging studeren, naar de universiteit ging theologie ging studeren en dan vervolgens maar dominee werd. Weet je wel? Nee, dat was iemand die is pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. En weet je wat het punt is? Die man die was voordat hij dominee werd, was hij kapitein op een slavenboot. Ja. En zoals hij dat zelf meermalen heeft gezegd, ik heb tienduizenden doden op mijn geweten. Dat was John Newton. En die man, die schrijft dan zo'n lied. Weet je, en dan denk je van ja, als je dat dan zingt. En ik zei al, volgens mij heeft hij de Colossensebrief gekend met zijn heerlijkheid. He, als je dan zo iemand dat hoort zeggen en hoort zingen van Amazing Grace. Schijnt dat die politicus dat ook nog regelmatig zong. Ja, Wilberforce heette die. He, kan je nou ook niet voorstellen, weet je wel, dat Van der Steur dat staat te zingen in de Tweede Kamer. He, om er maar eentje te noemen. Op hele noten dan wel, maar toch. He? Ik zou het me wel willen voorstellen trouwens, dat zou best mooi zijn. Maar goed, Van der Staaij. Van der Steur. Ja, Van der Staaij. Wat ben ik toch weer op de hoogte? Hè? Ja. Nou. Ja, inderdaad, was een vakbondsman, ja, Van der Steur. Ja. Met een grote scheur. Maar stel je voor, maar dat toen de tijd, wat, als je dan zo'n lied zingt of leest, dan denk je van ja, hè, hier zit een hele wereld achter. Hè, kijk, als we het hebben over Paulus. Paulus, die, ja, dat was ook iemand die is door de genade van God geworden wat hij is. Ook een geweldenaar. Als wij zo onszelf bekijken, dan denk ik dat wij niet zeg maar zulke zondaren waren van dat wij tienduizenden doden op ons geweten hebben. Hè? Misschien wel geen één. Ik weet het niet. Hè? Ik hoop het. Ik weet het niet. Nee, maar dat weet je niet. Maar weet je, voor God, hè? Voor God maakt dat niet uit. Hè? Want voor God geldt, ik heb die amazing genade, die heb ik gegeven. In Christus. En daarom is ook ja, het vol worden van deze dingen, dat is het ook wat je uiteindelijk tot de dankzegging brengt voor God. He, dat het is, ja, als ik denk aan David, weet je wel, dan, man, prachtige kerel, maar wat heeft hij ook een hoop fout gedaan? He, en dan zit hij daarover in en dan heeft hij weer gezondigd, heeft hij zelfs weer een dode op zijn geweten. En dan gaat hij naar God toe, moet je nagaan, in het Oude Testament al. Dan gaat hij naar God toe en dan zegt hij van, nou, ik maakte mijn zonde u bekend. En het volgende zinnetje is, en u vergaaft mijn overtreding, of gij vergaaft mijn overtreding. Kijk, dat is God. He, je kan het nog zo bond maken, maar hij vergeeft. He, en dat is nou zijn genade. En daarom het eind van het liedje van ons, maar van elke gelovige. Dat is dat je uiteindelijk de Heer dankt voor zijn goede genade. He, en ja, voor de rest blijft er helemaal niks over. Niks van ons geneuzel en gedoe. Het is wat hij tot stand brengt. En daar mogen we oog voor krijgen. Tot zover. En ik stel voor dat we God gaan danken voor zijn goede genade. He? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heere, voor ja, dat waar we zo vanavond mee bezig zijn geweest, wat we zo ook op het laatst gelezen hebben, dat u ons getrokken hebt, Heere, uit de macht van de duisternis en dat u ons overgebracht hebt in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Heere, we danken dat dat ja, ons een compleet andere positie heeft gegeven. Ook een hele andere plaats, Heere, ja, ten opzichte van u. En dank u wel, Heere, dat wij ja, met de Heer Jezus Christus verborgen zijn in u. Heer, en als we daarover nadenken, dan moeten we eigenlijk zeggen van ja, dat kan alleen maar genade zijn. Heer, dat, ja, dat ons zo ontzettend rijk heeft gemaakt. Dank u wel, Heer, dat ja, we ook stukje bij beetje meer mogen gaan begrijpen van wat er in uw woord bedoeld wordt als het inderdaad gaat over die alles overtreffende genade. Of die overweldigende genade. Heer, onnaspeurlijk. Heer, en toch ja, hebt u ons daardoor behouden. En toch, Heere, voedt u ons door die zaligmakende genade, voedt u ons op. En dat gaat ja, stukje bij beetje de goede kant op, want het gaat uw kant op. En uiteindelijk, Heere, en dat is waar het uiteindelijk op aankomt, dat als we eenmaal in uw heerlijkheid geopenbaard worden, en wij, Heere, daar inderdaad stralen in die heerlijkheid, dat we dan kunnen zeggen, het was uw goede genade die ons daar gebracht heeft. Vader, we willen u daarvoor danken. Heere, en ja, daar past ook verder helemaal niets meer bij ja, van ons, van onze inbreng. Heere, het is in zijn geheel van u afhankelijk. We danken u daarvoor. We danken dat we daar ja, ook deze avond zo mee bezig mochten zijn. En we willen ook bidden, Heere, dat u deze dingen in onze harten wil uitwerken. Heere, zodat, ja, Heere, waar we toch u om bidden en u om willen vragen, Heere, zodat wij steeds voller mogen worden ja, van die diepere kennis van u. Heer, en we weten wel, er zijn zoveel dingen in deze wereld, in ons leven, die ons daarvan afleiden. Maar Heere, we danken Heer dat toch de grote lijn is, een opgaande lijn. Heere, een opgaande lijn naar u toe. U bent een goed werk in ons begonnen en u zet dat voort tot de dag van Christus Jezus. Heer, en dat is wat we weten mogen en daar is onze hoop in gevestigd. We loven en prijzen u daarvoor uit genade. Amen.